onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het tweede vers van Psalm 98. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw, aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijks einden gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. En wat hij verder volgt uit het tweede vers van de 98e psalm. Doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zal u gelezen worden uit het heilig evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 26 tot en met 45. We noemden u Lucas 1, de versen 26 tot en met 45.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende, ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit het huis Davids. En de naam der maagd was Maria. En de engel tot er ingekomen zijnde, zeide: Wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon zijns vaders Davids geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijns koninkrijks zal geen einde zijn. En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat wezen, dewijl ik geen man beken? En de engel antwoordende zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar. En Maria, opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte in een stad van Juda. En kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En het geschiedde, als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeke op in haar buik. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep uit met grote stem en zeide: Gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht uws buiks. En van waar komt mij dit, dat de moeder mijn zere tot mij komt? Want zie, als de stem uw groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeke van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden.
Onder meer op het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte is gebaseerd zondag 14 van onze Heidelbergse catechismus, zondag 14, de vragen en antwoorden 35 en 36. Daar lezen wij het volgende: Wat is dat gezegd die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, ware menselijke natuur, uit het vlees en bloed der Maagd Maria, door de werking des Heiligen Geestes aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad David zij, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus, dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Zingen wij van Psalm 132 het 11e vers. Daar zal ik David door mijn kracht een horen van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht. En het 12e vers, wat vijand tegen hem zich kant. En wat er verder volgt uit de versen 11 en 12 van Psalm 132 aan het einde van de dienst zal gecollecteerd worden. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, de Heere is een wonderdoend God. Daar getuigt heel de Bijbel van. Denk aan de schepping, jongens en meisjes. Is dat geen onbegrijpelijk wonder dat de Heere in 6 dagen alles uit niets heeft voortgebracht? Dat kunnen we nooit begrijpen. Dat valt alleen maar te aanbidden. En dan het voortbestaan van de schepping. De Heere onderhoudt zijn schepping. Ook dat is een wonderwerk van zijn handen. En hij regeert. Ook dat is een wonder. Welke tegenkrachten er ook zijn op aarde, hoe de omstandigheden ook zijn, al komt daar een zondvloed, al is daar een virus, al kan er nog van alles gaan gebeuren, waar we nu nog niet van af weten, de Heere regeert. Hij werkt wonderen en werkt heen naar de dag van de wederkomst. Het is ook een wonder als er een kindje wordt geboren in een gezin. Niet waar, jongens en meisjes? Als er een babytje in de wieg mag liggen, pas geboren. Vingertjes, oogjes, oren. Alles erop en eraan. Dat is toch een onbegrijpelijk groot wonder. Er is 1 geboorte geweest die het allerwonderlijkst is. Dat is de geboorte van de Heere Jezus Christus. In Bethlehem, op Gods tijd geboren. En waarom is die geboorte zo wonderlijk? Wel omdat God de Zoon de ware menselijke natuur heeft aangenomen. Wie kan dat nu begrijpen? God met de ware menselijke natuur verbonden. In 1 persoon. De Zoon van God bleef die hij eeuwig is. Waarachtig God. En hij werd wat hij niet was. Waarachtig mens. Net zoals ik, u en jullie allemaal mens zijn. En wat betekent dat? Dat wij een ziel en een lichaam hebben. En daar spreekt zondag 14 over. Dat wordt beleden in onze catechismus, gegrond op Gods woord. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we daarover gaan nadenken. De vleeswording van de Zoon van God. 2 gedachten. In de eerste plaats de betekenis. Dat is vraag en antwoord 35. En ten tweede de bedoeling. Vraag en antwoord 36. De vleeswording van de Zoon van God, in de eerste plaats de betekenis en ten tweede de bedoeling. Eerst dus de betekenis. Vraag en antwoord 35. Wat is dat gezegd? Wat betekent dat? Wat houdt dat nu eigenlijk in? Zo kunnen we dat weergeven. Wat is dat gezegd? Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Dat wonder kunnen wij nooit bevatten. Het wordt wel eens zo gezegd, als ik dat wonder vatten wil, staat mijn verstand vol eerbied stil. Hier moeten we ook heel eerbiedig over spreken. Maria, overschaduwd door de Heilige Geest, de kracht van de Allerhoogste over haar gekomen. En zo mocht zij de Zoon van God ontvangen. En op Gods tijd ter wereld brengen, voor hem zorgen, hem opvoeden samen met Jozef, hem begeleiden, hem onderwijs geven. Dat is toch onbegrijpelijk? Want Jezus was maar niet een gewoon kind. Ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. En nu is het niet zo, jongens en meisjes, dat de Heer Jezus bij de ontvangenis en geboorte ophield God te zijn. Hij is eeuwig de Zoon van God. Dat staat duidelijk in het antwoord. Dat de eeuwige Zoon van God. En wat houdt dat in? Dat betekent dat God de Vader eeuwig al zijn eigenschappen meedeelt aan de Zoon. Ja, misschien zeggen jullie jongens en meisjes, dat begrijp ik nog niet. Ik zal proberen duidelijk te maken. God de Vader weet alle dingen. Ook God de Zoon weet alle dingen. Dat blijkt ook tijdens zijn omwandeling op aarde. Want als dan fariseeën en schriftgeleerden naar hem toekomen en hem strikvragen stellen, opdat hij een verkeerd, een zondig antwoord zou geven, zodat ze hem zouden kunnen aanklagen, dan doorziet hij dat. Dat kan God alleen. Wij kunnen wel eens wat vermoeden, maar echt doorzien kunnen we geen mens. Maar de Heer Jezus doorzag het wel. Hij wist met welke bedoeling er vragen gesteld werden. En hij weet niet alleen alles. Hij kan ook alles. We noemen dat de almacht van God. God de Vader kan alles. En God de Zoon kan alles. Hij heeft zieken genezen, waar mensen totaal geen raad mee wisten. Denk aan de reiniging van melaatsen. In die tijd toen de Heer Jezus op aarde was, konden die melaatsen niet genezen worden, maar de Heer Jezus heeft het gedaan. Mensen konden geen mensen bekeren. Ook dat heeft de Heer Jezus gedaan. Zonden vergeven, dat kan God alleen. En Jezus heeft dat gedaan. Dus hij is eeuwig God. Leven we daarbij? Denken we daaraan? Op ons werk? Als we onze taak uitoefenen? Dat God de Vader, God de Zoon en ook God de Heilige Geest alle dingen weet? staan we ook stil bij zijn almacht. De almacht van de drie enige God. Zou dat geen hoop moeten geven, ook in onze tijd? Als de Heere op het gebed een halt toeroept aan het virus, dan gebeurt dat. Dan kan niemand dat tegenhouden. Als de Heere ontdekt aan het virus van de zonde, en dat virus van de zonde gaat bestrijden, en wijst op het enige reinigingsmiddel dat er is, het bloed van de Heere Jezus Christus, leven we daarbij? Is het ons gebed? Reinig ook mijn vuile, zondige ziel. Schenk ook mij vergeving van zonden. Dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is, dat was hij dus ook tijdens zijn omwandeling op aarde. Misschien vragen jullie jongens en meisjes, kon je dat dan ook zien? Ja, dat kon je zien. Maar niet met je gewone ogen. Alleen met de ogen van het geloof. De herders mochten dat zien. Simeon en Anna mochten dat zien. Maria mocht dat zien. En Maria mocht het zeggen, mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Dus zij mocht in die geboren zaligmaker, de zaligmaker van haar ziel zien. Alleen door hem en door zijn werk zou zij zalig worden. Maar iemand die alleen maar natuurlijke ogen had, die zag het niet. Ook al ging je, zoals wij dat zeggen, naar de kerk. Ook al kwam je in de tempel. Simeon en Anna, ja, die waren daar. Maar er zullen veel mensen geweest zijn en niet gezien hebben wat Simeon en Anna gezien hebben. De geboren zaligmaker, die de zaligheid zou verwerven voor die ontelbare scharen, die eeuwig zal mogen wonen in dat nieuwe, heilige Jeruzalem. Als je geen geloofsoog had, zag je het dus niet, nou ja, toch wel een klein beetje. Als de Heere wonderen deed, die niemand kon doen, zieken genas, wat ik al zei, als doden opgewekt werden, dat waren toch duidelijk tekenen van zijn goddelijke natuur. Een mens kan dat niet. Daarin schitterde zijn heerlijkheid. Maar toen hij lag in de kribbe en je zou alleen maar met natuurlijke ogen gekeken hebben, zou je er geen bijzonders aan gezien hebben, geen stralenkrans om het hoofd of wat dan ook, echt niet. Een kind, zoals een kind ook in onze tijd, dat pas geboren is. Hoe moeten we dat dan verklaren? Wel, denk nou eens hier aan, als het een stralende dag is, dan zien wij de zon en de stralen van de zon. Maar als daar een dikke donkere wolk voor die zon schuift, dan zien we de zon niet meer. Dan gaat die zon schuil achter die wolk. Die zon is er wel. En nu en dan zie je misschien een enkele lichtstraal, maar niet zoals aan een onbewolkte hemel. Nou, zo is het nu ook met de goddelijke natuur, met de heerlijkheid van Christus. Die gaat schuil, die wordt als het ware bedekt door zijn menselijke natuur. Af en toe een lichtstraal. Denk aan de wonderen die ik noemde. Hij is eeuwig God, ook nu nog. Zou dat geen verwachting moeten geven voor onze tijd? Want wat doet de Zoon van God in de hemel aan de rechterhand van zijn Vader? Daar bidt hij. Daar eist hij zijn eigendom op, zo mogen we dat wel zeggen. Want de prijs voor al de zijnen is betaald. Het heeft geklonken op Golgotha, het is volbracht. En daarom worden er ook vandaag zondaren toegebracht. Gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat geeft hoop en verwachting. Hij zal het doen. Hij gaat door met zijn werk. Dat is ook al geprofeteerd in het Oude Testament. Ik denk aan Jesaja 53. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien, geestelijke nakomelingen. Dan zullen er velen bekeerd worden uit Jood en Heiden. En die zullen zalig worden. Het welbehagen van God zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Dat wil zeggen, niemand kan dat tegenhouden. Ook vandaag niet. Dat wil de duivel wel. Heb jij daar wel eens bij stilgestaan? De duivel wilde dat Paulus nooit meer het evangelie zou verkondigen. Hij werd gestenigd. Maar de Heere richtte hem weer op. En Paulus ging voort met het prediken, ook tot de Joden. Wat de duivel ook doet. Als hij misbruik maakt van het virus wat in onze tijd rondgaat. Als hij probeert dat de prediking niet meer gehoord zal worden, zal hij toch zijn doel niet bereiken. De Heere gaat door met zijn werk. En zelfs al kan niet iedereen in de kerk komen, dan is er niets te wonderlijk voor de zaligmaker. Ook thuis kan hij werken in harten en levens en doorgaan met zijn werk. Ook in verzorgings- en verpleeghuizen laten we nooit klein van de almacht van de Zoon van God denken. Hij gaat door met zijn werk. Ook in onze tijd. Ook op Urk, ook in Nederland. Ja, wereldwijd. Steeds opnieuw worden er parelen gehecht aan zijn middelaarskroon. Waarachtig en eeuwig God is en blijft. Ook toen hij mens werd dus, dat zei ik al. Want daar gaat de catechismus mee verder. De ware menselijke natuur uit vlees en bloed van de maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft. De ware menselijke natuur. Wat betekent dat? Dat hij echt mens is geworden. Geen schijnlichaam, dat het leek alsof hij mens was. Want als dat waar zou zijn, dan zou er ook sprake zijn van een schijnverlossing. Dan zou er ook geen sprake zijn van echt lichamelijk lijden. En evenmin zou er sprake zijn van echte gehoorzaamheid, ook wat het lichaam betreft. Ook een echte menselijke ziel. Net als wij een ziel hebben. Er zijn ketters geweest die zeiden, nee, in plaats van de ziel was de Godheid. Als dat nou eens waar zou zijn. Als Christus geen echte ziel gehad zou hebben, dan zou dat betekenen dat hij voor de zonden van de ziel niet betaald zou hebben. En dan zou het ook betekenen dat hij wat zijn ziel betreft niet volmaakt gehoorzaam geweest zou zijn aan de geboden van God. En dat is nou allebei noodzakelijk. We noemen dat de dadelijke en de lijdelijke gehoorzaamheid van Christus. Dadelijk, dat wil zeggen daadwerkelijk, heeft de Zoon van God naar ziel en lichaam altijd gedaan wat God van hem eiste. Dus altijd gehandeld naar de geboden van God. Denk eens aan zijn opvoeding, jongens en meisjes. Hij was Jozef en Maria onderdanig. Hij luisterde naar hen. Hij deed wat ze van hem vroegen. Denk aan de verzoeking in de woestijn. Niet gedaan wat de duivel hem voorstelde. Niet gebogen voor de duivel. Om door die ene buiging alle koninkrijken van deze wereld te krijgen uit de handen van de Satan. Maar gehoorzaam gebleven aan zijn vader. En ook de lijdelijke gehoorzaamheid. Dat wil zeggen, wat hij beloofd had in de eeuwigheid, om zijn leven te geven en zijn bloed te storten, dat heeft hij ook gedaan. Als wij wat beloven, dan kan het soms heel erg tegenvallen als we gaan beginnen aan de uitvoering van die belofte. En dan zeggen we, nou, dat heb ik niet geweten, dat het zo moeilijk zou zijn. En daarom stop ik ermee, ik doe het toch niet. Dat was bij de Heer Jezus niet het geval. Die wist waar hij ja op zei. En volkomen gewillig heeft hij zich laten zenden naar deze aarde. Dat had hij beloofd, dat was ook zijn begeerte om te komen op deze aarde. Want hij wil zondaren zalig maken. Hij wil dat die ontelbare schare eeuwig bij hem zal zijn, zal delen in de volmaakte zaligheid. Daarom op deze aarde gekomen. Dat is toch een wonder. God de Vader wil dat zondaren zalig worden. God de Zoon wil dat zondaren zalig worden. God de Heilige Geest wil dat zondaren zalig worden. Daar zijn ze het alle drie volmaakt en eeuwig over eens. En waar ze het over eens zijn, dat wordt ook uitgewerkt in de tijd. En daarom heeft de Heere Jezus zich gevangen laten nemen. Heeft hij zich laten veroordelen. Heeft hij zich laten geeselen. Heeft hij zich laten kruisigen. En hij wilde ook de zielsbenauwdheid in Gethsemane doormaken. De Godverlatenheid aan het kruis wilde hij ingaan. In volmaakte overgave aan zijn vader. In gehoorzaamheid aan zijn vader. Dit alles gedaan. Opdat er vergeving en verzoening zou zijn. En dat was allemaal echt. De ware menselijke natuur aangenomen. En ik zal dat nog wat duidelijker proberen te maken. De ware menselijke natuur, dat betekent alle lichaamsdelen hebben die wij ook hebben. Ogen om te zien. Hij heeft nooit met een verkeerde gedachte en een zondige begeerte de ogen gebruikt. Zonder zonde, ook wat zijn ogen betreft. Is dat geen wonder? Hij moest die ogen ook aannemen, om het zo te zeggen. Omdat wij met onze ogen zo graag naar zondige dingen kijken. Zoveel zondige dingen moedwillig in ons opnemen. De oren. Oren om te horen. Hij heeft nooit verlangd zondige dingen te horen. Dat is bij ons heel anders. Hij wilde alleen maar luisteren naar de stem van zijn vader. Dat willen wij van onszelf niet. En daarom is er alleen maar vergeving voor de zonde met onze ogen en met onze oren. Omdat de Heere Jezus waarachtig mens is geworden. Denk aan onze handen, jongens en meisjes. Daar doen we veel kwaad mee. Het is een wonder als het anders mag worden. Maar ook dan moeten Gods kinderen nog zeggen, dat komt er weinig van terecht. En dan die reine handen van de zaligmaker, die alleen maar goed hebben gedaan tijdens de omwandeling op aarde. Zij werden doorboord aan het kruis. Opdat er voor zondige handen vergeving zou zijn. Heeft ook voeten gehad, net als wij er nog. De ware menselijke natuur behouden, weliswaar verheerlijk voeten. Waar ben ik allemaal al geweest? Waar bent u geweest? Waar hebben je voeten jou gebracht? Wilden we naar zondige plaatsen gaan? Wilden we Gods wet overtreden? Wat een wonder dat de Heere Jezus ook voeten heeft aangenomen. En dat ook die voeten doornageld werden aan het kruis. Zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloed die op de aarde afliepen. Heel zijn lichaam zweette bloed. Omdat wij met heel ons lichaam van nature zondigen, luisteren naar de duivel, is de werkelijkheid. De ware menselijke natuur. En ook een menselijke ziel. Ja, met onze ziel denken wij, maken wij plannen. In onze ziel leven verlangens en begeerten. En dat deugt van nature ook niet. Hoe staat dat in de Bijbel? Alles wat de mens denkt, al het gedichtsel van de gedachten van zijn hart, is te alle dagen, dus altijd, alleen maar boos. Gisteren met de belijdeniskategezanten nog behandeld. We hebben alleen echt goede gedachten als de Heere dat geeft. En nu de ziel van de Heere Jezus nooit één zondige gedachte gehad, nooit één zondige begeerte gekoesterd. En toch, als de allergrootste zondaar ooit geoordeeld. De allergrootste zondaar. Want al de zonden van die ontelbare scharen heeft hij op zich willen nemen. En zijn ook op hem aangelopen. Hij hing aan het kruis in het midden. En in het midden hing altijd de grootste, de ergste misdadiger. Zo zag God de Vader hem. Is er rechtvaardigheid. Want al de ongerechtigheid van Jood en Heiden die zalig zullen worden op hem. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. De ware menselijke natuur. En dan is niet alleen dit het wonder, dat hij ontvangen is uit de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, maar ook het wonder dat zijn liefde daarin spreekt. Zijn liefde tot vijanden. Zijn liefde tot mensen, kinderen die in Adam de band met God hebben doorgesneden, die opstandig zijn van zichzelf, die ongehoorzaam zijn, die alle gaven van ziel en lichaam misbruiken in de dienst van de zonde, voor zulken is hij mens geworden. En dat inderdaad op een hele wonderlijke manier. Uit vlees en bloed van de maagd Maria, door de werking des Heiligen Geestes. Dat heeft de engel Gabriël ook bekendgemaakt. Dat is u voorgelezen in het schriftgedeelte dat zojuist heeft geklonken. De engel Gabriël kwam tot Maria: wees gegroet, gij begenadigde. De Heere is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. Een hele bijzondere plaats zou Maria dus innemen. Gezegend onder de vrouwen. Daar staan we in de protestantse kerken wel eens te weinig bij stil, denk ik. Rome te veel. Rome zegt, ja, ook Maria is heilig ontvangen, zonder zonde ontvangen. En Maria is ten hemel gevaren, de Bijbel weet daar niet van. En de Roomse kerk noemt Maria de koningin van de hemel. Daar weet de Bijbel ook niet van. Wel een hele bijzondere plaats mocht zij innemen. Zij mocht de zaligmaker, ook haar zaligmaker, onder haar hart dragen. Voor hem zorgen. En dat is heel bijzonder. En vandaar dat hier ook staat: gij begenadigde onder de vrouwen. Ge zijt gezegend. En dan zegt de engel verder tot haar: zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genaamd worden, dus de Zoon van God. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Dan komt er een vraag. Hoe zal dat wezen? Hoe kan dat nu eigenlijk? Maria was immers niet getrouwd. En de engel antwoordende zeide tot haar: de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook dat Heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Een onbegrijpelijk groot wonder. Maria mocht zich onderwerpen. Hoe het dan ook gaan zou. En dat wonder is ook bekendgemaakt aan Jozef. We lezen dat in Matthäus 1, de engel heeft ook aan Jozef bekendgemaakt hoe het nu kwam dat Maria zwanger mocht zijn. Jozef, gij zonen Davids, wees niet bevreesd Maria uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Jozef heeft Maria niet verlaten, maar is bij haar gebleven. Dat wonder is gebeurd. De Heilige Geest heeft Maria overschaduwd. De kracht van de Allerhoogste is over haar gekomen. En op Gods tijd is de zaligmaker geboren. Die zaligmaker waar ook Elisabeth van mocht spreken. De Heere heeft haar dat op een wonderlijke manier bekend gemaakt. En van waar komt mij dit, vers 43 van Lucas 1, dat de moeder mijns heren tot mij komt? Want zie, als de stem van uw groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeke van vreugde op in mijn buik. Wat een wonder. Mogen we dat wonder ook aanbidden? Dat wonder wat in de kerstnacht werkelijkheid is geworden. De Zoon van God geboren. Dat u heden geboren is de zaligmaker. Welk is Christus de Heere in de stad Davids. In die zaligmaker is nu alles te vinden. Als dat wonder niet gebeurd was, geliefde gemeente, dan zou er helemaal niemand zalig kunnen worden. Maar omdat dat wonder plaats heeft gevonden, zal die ontelbare schare zeker zalig worden. Wat de duivel ook doet, hoe de wereld ook lokt en trekt, en hoe sterk de zondigheid in het hart ook is, de Heere werkt wonderen, tot eer van zijn naam. En daarom denk ik ook aan die naam wonderlijk. Ook een van de namen die de Zoon van God draagt. En men noemt zijn naam wonderlijk. Raad, sterke God, daar hebben we zijn goddelijke natuur. Vader der eeuwigheid, vredevorst, wonderlijk. En nu is hij niet alleen wonderlijk in datgene wat hij gedaan heeft voor zijn kerk. Maar ook wonderlijk in datgene wat hij doet in zijn kerk. En daar zal het voor mij, voor u en voor jullie op aankomen. Er staat in de catechismus, opdat hij ook het ware zaad David zij. Was aan David beloofd. We hebben dat gezongen uit Psalm 132. En de Heer heeft zijn belofte waargemaakt. Uit David, die grote Davids zoon geboren. David 40 jaar geregeerd. Toen volgde zijn zoon hem op. Christus regeert eeuwig. En dat doet hij nu ook in het hart van zondaren en zondaressen. Van nature regeert de duivel over ons. We hebben daar niet eens erg in. We hebben daar geen last van. Maar als de Heere gaat werken, dan wordt de troon van de duivel omgestoten. Dan beklimt Christus de troon van hart en leven. Dat doet hij dus in de zondaar. Weet u hoe dat wel eens genoemd wordt? Dat hij in het hart geboren wordt. En daarom is dat geen verkeerde uitdrukking als er gezegd werd en misschien ook wel wordt. Al was Christus 100 maal in Bethlehem geboren, maar niet in mijn hart, dan was het nog voor eeuwig verloren. In het hart geboren worden. Dat betekent dat hij de heerschappij overneemt in het binnenste. Dat hij koning wordt. En dat hij ook onderwijs gaat geven in het hart. En dat hij door dat onderwijs, door de ontdekking aan de zonde en de ongerechtigheid, ook plaats maakt voor zichzelf als hoge priester. Hij immers heeft het offer van zijn leven gebracht. Hij heeft zijn bloed gestort. En zo alleen is er genezing van het virus van de zonde. Hier al een klein beetje in dit leven. Dat je graag wil doen wat de Heere van je vraagt. Dat je uit liefde wilt strijden tegen de zonde. En als je toch zonde doet, dat dat pijn doet van binnen. Voelt u vol jij die pijn wel eens, als je gezondigd hebt? Dat noemen we liefdessmart. Als je veel van vrouw of man houdt, en je doet dus heel lelijk, dan doet dat achteraf toch pijn, of niet? Nou, zo staat tegenover de Heer ook. Als je echte liefde tot de Heer en zijn dienst mag hebben, dan doet de zonde pijn. En dan brengt dat op de knieën als je misdreven hebt en gevallen bent in de zonde. Dan doet dat smeken om vergeving en om kracht om des te sterker tegen de ongerechtigheid te strijden. Is hij nog niet in uw hart geboren? Leg de vinger bij de naam wonderlijk. Heere, voor u is toch niets te wonderlijk. Voor u is toch niets onmogelijk. Werk ook in mijn hart, o God. Ontfermt u zich over mij. Wees mij de zondaar genadig. De Heere werkt wonderen op het gebed. Hij is de hoorder en de verhoorder van het gebed. Houdt aan als hij niet direct komt, als dat wonder uitblijft of lijkt uit te blijven. Blijf uw knieën buigen. Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. En dat is nu allemaal verworven door de zaligmaker, die de ware menselijke natuur heeft aangenomen, uitgenomen de zonde. Dus ons in alles gelijk, zijn broederen in alles gelijk, ziel en lichaam, de vermogens van ziel en lichaam alleen, zonder enige zonde. Ook niet bij de ontvangenis. Heilig ontvangen. En zo alleen is er ook vergeving voor de zondige ontvangenis die David heeft leren kennen door ontdekkende genade en waar de Heere door zijn woord en geest ook in onze tijd aan ontdekt. We doen niet alleen zonde, we zijn zonde. Vanaf het allereerste begin van ons leven in de moederschoot. En daarom wil ik Psalm 51 vers 3 aan u voorlezen. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren. Reeds van het uur van mijn ontvangenis af. In zonde ontvangen en geboren. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het gemoed. Gij, Heere, die weet, al wat ik heb misdreven, beleven we dat ook? Als we straks horen spelen, mogen we dat dan bedenken, overdenken, inleven. Gij die mijn geest met wijsheid had gevoed en in mijn ziel uw goddelijk licht gegeven. De organist zal nu het koraal spelen. onze tweede gedachte, de bedoeling, vraag en antwoord 36. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Wat betekent dat nu voor klein en groot in de genade? Wat voor vrucht werpt die heilige ontvangenis en geboorte van Christus nu af? Wel, het antwoord is duidelijk, dat Hij onze middelaar is. Niet alleen maar een middelaar van tussenspraak, zoals we dat dan noemen. Dus die twee partijen bij elkaar brengt en met elkaar laat overleggen. Zelf dan de tussenpersoon is, de gegevens uitwisselt, zodat een twist beëindigd kan worden of een oorlog gestopt kan worden tussen twee oorlogvoerende landen, maar ook middelaar van verzoening. Hij neemt de schuld van de schuldige partij op zich. Nou, zo'n bemiddelaar kun je op aarde niet vinden, hoor. Al heeft het ene land zeer onrechtvaardig gehandeld tegenover het andere land, dan is er echt geen bemiddelende partij te vinden die de schuld gaat inlossen. Maar hier wel. Christus neemt de schuld over. En zo zorgt hij ervoor dat alles wat de verhouding tussen God en zijn kerk verstoort, wordt weggenomen. De zonde wordt weggenomen. Die heeft hij weggedragen. Daar heeft hij voor betaald. Het heeft geklonken op Golgotha. Het is volbracht. Dat hij onze middelaar is. Dat mag de kerk vol aanbidding en verwondering belijden. Daarom heilig ontvangen en geboren, om ook al die zondige ontvangenis en geboorte van Gods kinderen te bedekken voor Gods heilig aangezicht. We doen niet alleen maar zonden als we opgroeien. We zijn al zonde vanaf het allerprilste begin van ons leven in de moederschoot. Psalm 51. Heb jij dat ook mogen zien, mogen voelen, mogen belijden? Voor die zondigheid verzoening gezocht en gevonden in die volkomen middelaar, de Heere Jezus Christus, die met zijn onschuld en volkomen heiligheid, vanaf het allerprilste begin van zijn leven dus, de zonde waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Want zijn bloed reinigt van alle zonde. Ook die zonde die we al hebben bij het allereerste begin van ons leven. Stel je voor dat dat uitgesloten zou zijn. Dat daar geen vergeving voor zou zijn. Dan zou er niemand zalig kunnen worden. En daarom wat een wonder. Wat een wonder van Gods liefde. Dat de Zoon van God daar wilde beginnen waar onze zondigheid begint. Daar begint zijn onschuld en volkomen heiligheid, die altijd is gebleven. Alleen hij kon het immers zeggen: wie van u overtuigt mij van zonde? Toen hij verhoord werd voor het Sanhedrin, liet men zelfs valse getuigen komen en gehuichelde verontwaardiging was er bij de hoge priester toen de Heere Jezus beleed dat hij Gods zoon was, want dat was hij werkelijk. Daar had de hoge priester voor moeten vallen, maar hij deed het niet. Hij is des doods schuldig. En de zaligmaker wilde dat dat over hem uitgesproken zou worden. Opdat er voor des doods schuldigen verzoening en vergeving zou zijn. En zie hem dan hangen aan het kruis, doornagelde handen en voeten. De toren van God ten volle ondervonden, naar ziel en lichaam beide. En dan hangt hij daar met uitgebreide armen. We zouden het zo kunnen zeggen, armen die het ons toeroepen. Kom toch naar mij toe. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Ja, maar zegt iemand, ik heb eigenlijk helemaal geen oog voor mijn schuld en voor mijn zonde. Ik hoor dat wel zeggen. En ik hoor wel dat de Heer Jezus al de schuld der zijnen op zich heeft genomen. Maar ik heb er eigenlijk zelf geen last van. Ik vind dat ik gelukkig ben. Wel, buig toch de knieën. Heere, open mijn ogen, dat dat de smeking mag zijn. Hij is het toch die de ogen der blinden opent. Zo staat het in de Bijbel, dat daar de vinger bij gelegd mag worden. De vinger leggen bij die naam wonderlijk. Blinden genezen lichamelijk, maar ook geestelijk blinden de ogen geopend. Hij is eeuwig dezelfde. Hij werkt nog wonderen. Dat we dat ook voor anderen mogen afsmeken. Als wij vrienden en bekenden hebben, familieleden, gezinsleden, waarvan de ogen nog gesloten zijn, leg de vinger bij de naam wonderlijk. Als de zaligmaker gaat werken, dan kan de duivel de schuldontdekking niet tegenhouden. Dan wordt schuld schuld. En zonde, zonde. De liefde Gods wordt in het hart uitgestort. Om uit liefde te gaan doen wat de Heere vraagt. En het oog wordt ook geopend voor hem. Die zijn leven gaf en zijn bloed stortte voor die middelaar. Bij wie voor de grootste der zondaren vergeving en ontkoming is te vinden. Ik heb nog nooit in de Bijbel gelezen dat een schuldige zondaar door de Vader getrokken, vluchtend naar de zaligmaker, werd teruggewezen. Zondaren zijn welkom bij hem. Hij heeft zijn leven gegeven en zijn bloed gestort, opdat die ontelbare schare zalig zou worden. Daar is ruimte. Daar is plaats. Denk eens aan David, wat David misdaan had. Maar ook ontdekt aan de oorsprong van al zijn zonden. In zonde ontvangen en geboren. Zijn we er ook aan ontdekt. Vergeving is te vinden in die middelaar, die zonder zonde ontvangen en geboren is. En die vergeving schenkt hij ook, als daarom gesmeekt wordt, vanuit een verbroken hart en een verslagen geest. Als je zelf helemaal niets meer hebt om de Heere aan te bieden, om dan alleen te hopen op die middelaar, het alleen van hem te verwachten. En in die verwachting zal niemand beschaamd uitkomen. Ja, dan rijst er blijdschap, vreugde en verwondering in het hart. Vanwege de menswording van Christus. Dan mag je instemmen met de woorden van Maria. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons u ootmoedig en dankend te erkennen. Zoudt gij door uw Heilige Geest de naprediker willen zijn van uw woord in het hart van jong en oud. Zegen het uwe. Gedenk in de week die weer is aangebroken. Help bij alle arbeid, maatschappelijk en ambtelijk, die gedaan mag worden, dat we in afhankelijkheid van u onze taak mogen verrichten, onze plaats mogen innemen, ook als de kinderen, de jongeren, weer naar school mogen gaan. Zegen dat onderwijs. Gedenk de rouwdragende familie Romkes, die aan de geopende groeven zal komen te staan. Sterk hen, troost hen, zoals gij dat alleen kunt. Ook het bruidspaar van deze week, dat ze een gezegende dag uit uw hand mogen ontvangen. En we bidden u ook voor onze oude broeder van Veen, die toch ligt voor de poorten van de eeuwigheid. Dat het zou mogen leven in zijn hart en nu. Wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop die is op u. Gedenk ook zijn vrouw, heel de familiekring, hierbij betrokken. Bewaar ons voor gevaren die altijd en overal omringen. Op de weg, op het water of waar we ook zijn. Bewaar bovenal voor een onverzoend sterven, dit smeken we uit genade om Christus wil. Amen. Zingen wij van de lofzang van Zacharias het eerste vers, lof zij de God van Israël, de Heere, die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de lofzang van Zacharias.
Thank you.
Ontvang nu hier, thuis of waar u ook bent, de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.